Daarna openen we samen opnieuw de schriften in het Oude Testament, het boek Genesis, en we lezen daaruit hoofdstuk 13.
Scheiding tussen Abraham en Lot. Alzo toog Abraham op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had, en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. En hij ging vervolgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in de beginne geweest was tussen Bethel en tussen Ai. Tot de plaats des altaars dat hij in het eerst daar gemaakt had. En Abraham heeft al daar de naam des Heeren aangeroepen. En Lot, die met Abraham toog, had ook schapen en runderen en tenten. En het land droeg hen niet om tezamen te wonen, want hun haven was veel, zodat zij tezamen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrahams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook wonen toen de Canaanieten en Ferizieten in dat land. En Abraham zei tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn man en broeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht, scheid toch van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. En Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde, eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had. Want zij was zij als de hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt tot Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan. En Lot trok tegen het oosten. En zij werden gescheiden, de een van de ander. Abraham dan woonde in het land Canaan. En Lot woonde in de steden der vlakte en sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. En de Heere zeide tot Abraham nadat Lot van hem gescheiden was, hef nu uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts, want al dit land dat gij ziet, dat zal ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham sloeg de tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar.
Gemeente des Heren, jongens en meiden in de kerk. Hoe vangt een Eskimo een wolf? Weten jullie dat? Dat doet hij als volgt. Hij woont daar natuurlijk daar in het noorden. En daar is het koud. Daar vriest het. En hij maakt gebruik van die omstandigheden door heel slim en heel sluw zo'n wolf in een val te lokken. Hij neemt dan een heel scherp mes, een jagersmes, een dolk, vlijmscherp. En dat doopt hij in bloed. En dan laat hij dat bloed bevriezen. En dan doopt hij het nog een keer in het bloed. En zo gaat hij een poosje door, dat heel dat lemmet van dat mes bedekt is met een dikke laag bevroren bloed. Eskimo maakt dus gebruik van de omstandigheden die moeilijk zijn, die hard zijn. En dan pakt hij dat mes waar dat bloed op dat lemmet zit, dat geklonterde, bevroren bloed. En dan zet hij dat rechtop, vast in de grond, in de sneeuw of ergens tussen het ijs. Met dat scherpe lemmet zo recht omhoog. En dan gaat hij rustig op een afstand afwachten. En dan komt er een wolf en die ziet dan dat mes en die ruikt op een afstand al dat bloed en die geeft dan toe aan zijn verlangen, aan de begeerte die zo'n beest heeft. Die kan daar geen weerstand aan bieden. Die moet naar dat bloed toe en die begint dan te likken aan dat mes. Dat mes, dat bloed is ijskoud en door de warmte van die tong van die wolf smelt dat. En zo likt hij langzaam dat bloed op. Maar doordat het zo koud is, heeft zo'n wolf niet door dat hij maar blijft doorlikken, ook al is al dat bloed op. Intussen snijdt hij zijn hele tong open en hij blijft maar likken, hij blijft maar likken. Hij gaat maar door en hij vult zich helemaal met bloed, met uiteindelijk zijn eigen bloed. Totdat hij uiteindelijk dood is gebloed. En dood is. Zo vangt een Eskimo dus een wolf. Door een middel van een heel sluw plan. Door gebruik te maken van de omstandigheden en het verlangen van dat beest zelf. Zo werkt ook de boze. Zo gebruikt de duivel de zonde, doet een appel op je hart en palmt je steeds meer in. Net zo lang gaat hij door dat hij je helemaal in de greep heeft, dat hij je verwoest heeft. Hij maakt gebruik van het verlangen van jou, van u, van mijn hart, om je helemaal geleidelijk aan in de greep te krijgen, zodat je uiteindelijk helemaal vast zit in zijn klauwen en uiteindelijk de dood, ja als hij het kon, de eeuwige dood zult sterven. Nou, dit voorbeeld. Hoe een Eskimo een wolf vangt, dat vind je terug in de geschiedenis van Lot. Het hoofdstuk, de tekst die onze aandacht vraagt. De tekst voor de prediking wordt gevormd door Genesis 13. Als kerntekst lezen we vers 10. En Lot sloeg de ogen op en zag dat de hele Jordaanvlakte rijk aan water was, voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had. Was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Wij luisteren naar deze woorden van dit hoofdstuk onder het thema vloek of zegen. Drie gedachten. In de eerste plaats letten wij op kijven. Dat is ruzie maken. In de tweede plaats kijken. En in de derde plaats op kiezen. Kijven. Hij maakte ruzie met Abram, die herders onderling, die ruzie maakten. Kijken, waarin het verlangen van Lot zichtbaar wordt, dat hij keek naar die vlakte van Sodom. En tenslotte de keuze, dat hij daar ook daadwerkelijk naartoe gaat. Als eerste dat kijven, dat ruzie maken. En dan maken we, in vergelijking met de vorige keer, een sprong in de tijd. De vorige keer waren we nog in het tweestromenland, in Mesopotamië. Maakten we kennis met Lot en zijn familie. Totaal heidens. Maar het woord van de Heere was gekomen in die familie via Abraham. En Abraham, maar ook zijn neef Lot, hadden gehoor gegeven aan dat woord van de Heere. En ze waren weggegaan. Een reis met een aantal stopplaatsen. Hindernissen. Ze waren aangekomen in Haran met de familie, de eerste stop, en daar hebben ze een tijd gewoond, totdat de stamvader Tera daar stierf. En vervolgens gingen ze naar Kanaan. En ze zijn door het hele land getrokken, van het noorden naar het zuiden. En toen de honger kwam, de hongersnood, trokken ze zelf naar Egypte. En daar werden ze door de Heere verlost. En nu, in dit hoofdstuk, het begin van hoofdstuk 13, zijn ze net weer teruggekeerd vanuit Egypte terug in het beloofde land. En ze zijn aangekomen tussen Bethel en Ai. Daar waar ze eerder gewoond hadden. Daar waar ze eerder hun tenten hadden uitgespannen. Daar waar het altaar nog was. Althans de restanten daarvan. Dat altaar, dat wordt weer opgebouwd. En zo zijn ze daar, Abraham en Lot. Een oom en een neef, maar zo lezen we in dit gedeelte. Het zijn broeders. Ze zijn samen. Ze zijn één. En in die zin ook eensgezind. En zo wordt dat altaar van de Heere weer hersteld. En je leest dat in vers 4 naar de plaats van het altaar dat hij, Abraham, daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heere aan. Dat deed hij samen met zijn familie, samen met zijn eigen gezin, maar ook samen met Lot en het gezin van Lot. Samen met de herders, het personeel wat ze bij zich hadden, daar dienden ze de Heere. Daar stonden ze voor het altaar van de Allerhoogste om de Heere aan te roepen. Om te knielen voor de Heere. Om te bidden tot de Heere. Om hun schuld te belijden. Deze twee, Abraham en Lot. Broeders. Niet alleen een bloedband door de familie, maar verbonden geestelijk in de dienst van de Heere. Een eenheid. Samen trekken ze zo op. Ja, maar dan komt er een probleem. En of dat nu in één keer is gekomen, waarschijnlijk niet. Het zal een probleem zijn geweest wat steeds meer en steeds duidelijker naar boven kwam. Geleidelijk aan werd er steeds meer zichtbaar dat er echt een probleem was. Een probleem omdat de Heere die twee gezegend had. Ze waren rijk geworden. Je leest dat in vers 2. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En vers 5, Lot, die met Abraham meeging, had ook kleinvee en runderen. En dan vers 6, en ze hadden veel bezittingen. Ze waren gezegend. De Heere had hun ontzettend veel rijkdom gegeven. Zilver en goud en daarbij grote kudden. Heel wat dieren, beesten die ze in bezit hadden, waarvoor ze mochten zorgen. En dat deden ze dan in dat land. En dat gaf een probleem. Dat land waar ze samen als twee gezinnen met elkaar verbleven, dat land kon hun niet meer dragen. En dan moeten we in dat land niet denken aan zoals Nederland eruit ziet. Waar grasland in overvloed is en waar overal water te vinden is. En soms in de zomer is er wel wat tekort aan water, maar in vergelijking met dat gebied in Israël, daar in het Midden-Oosten, is hier een overvloed aan water en een overvloed ook aan groen, aan gras voor het vee wat beschikbaar is. Een overvloed. Dat is daar in het oosten anders. Elke dag moesten die herders van Lot en van Abraham erop uit om op zoek te gaan naar weidegronden. Een plek waar die beesten dan konden eten. Elke dag moesten ze erop uit om bronnen te vinden waar ze die beesten konden laten drinken. En dat vraagt eigenlijk om een stukje afstemming tussen die herders. Maar dat lukt niet, dat gebeurt niet. Ze maken ruzie. Er vallen harde woorden. Er wordt gescholden. Ja, er ontstaan zelfs handgemeen, er wordt gevochten. Want het is ook wel iedere keer frustrerend. Als je denkt, we moeten die kant op, want daar is nog een stuk groen. Daar zijn we een tijd niet geweest, daar kunnen we wel naartoe met onze beesten. En je loopt er urenlang naartoe en je komt daar. En daar blijken de herders van Abraham net te zijn geweest. En heel de zaak is al afgegraast. Dan hebben die schapen dus niks te eten. Dan moet je al je best doen dat ze nog enigszins hun maag kunnen vullen. Of een andere dag dat die herders van Abraham komen en denken, dat is een mooie plek, dat is een heldere bron. Daar kunnen die beesten lekker drinken en ze komen daar. Alles is vertrapt, het is één modderpoel geworden en het water wat er was, ja dat is eigenlijk op. En wat er nog is, dat is niet meer bruikbaar. En dat geeft ruzie. Daar wordt gevochten om gras en ze gaan met elkaar op de vuist voor het water van die beesten. Het gaat dus niet goed tussen die twee herders, herdervolken, tussen die twee herdervorsten, tussen die twee gezinnen. En dat vraagt dan om leiding. Roeping van die twee mannen, Abraham en Lot, die broeders zijn toch, om daar leiding aan te geven. Maar dat gebeurt niet. En Lot, de stamhouder, de erfgenaam, de oudste, die had het initiatief moeten nemen. En dat doet hij niet. Hij doet er helemaal niets aan. Hij neemt geen enkel initiatief. Uiteindelijk is het Abraham die uiteindelijk met dat voorstel en die vraag komt. Maar Lot doet helemaal niets. Lot, die laat het helemaal gaan. Die laat het gewoon gebeuren dat zijn herders elke dag opnieuw ruzie maken, in gevecht gaan met de herders van Abraham. Hij laat het gaan, hij laat het allemaal gebeuren. Wat daarachter zit? Iets van rivaliteit? Iets van, maar ik mag het toch ook zijn? Iets van, jawel, Abraham, mijn oom, die heeft dan wel het woord van de Heere gehoord en hem is de zegen van de Heere beloofd. Maar ik ben er toch ook nog en ik ben toch uiteindelijk de stamhouder. Wat erin doorspeelt in deze geschiedenis, en dat wordt duidelijker als je het hele hoofdstuk op je in laat werken. Dat wordt nog duidelijker als je het vervolg leest van de geschiedenis van Lot. Dan is er in zijn hart iets gaan groeien. Met de rijkdom die hij ontvangen heeft, dat goede wat hij uit de hand van de Heer heeft ontvangen, aan dieren, aan bezittingen, aan zilver en goud, met de zegen van de Heer die gegroeid is, is ook de hebzucht in zijn hart gaan groeien. Hij wil meer. Meer. nog meer. Die ruzie, oneenigheid, twist en tweedracht, ja, die is er tussen al die herders, maar uiteindelijk dus ook tussen Abraham en Lot. Ook tussen die twee gaat het niet goed. Nee, ik lees nergens dat ze met elkaar op de vuist gaan. Maar ik lees wel wat Abraham zegt in vers 8. Laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou. Het was er dus wel. Ze keken elkaar scheef aan. Laat er toch geen oneenigheid zijn tussen jou, tussen mijn herders en jouw herders. Wij immers mannen die broeders zijn. Ja, en het ergste is, daar wordt dus ruzie gemaakt daar in die familiekring. Ruzie uiteindelijk tussen twee mannen die broeders zijn. En met nadruk staat erbij in vers 7, het slot erbij van vers 7. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Ferizieten in het land. En die heidenen, die hebben alles gezien en die hebben alles gehoord. Alles. Wat hebben ze gehoord? Wat hebben ze gezien? Nou, ze hebben gezien dat Lot en dat Abraham anders zijn en anders doen. Het is voor ons bijna niet voor te stellen, maar in die tijd en in die cultuur gingen ze dwars in tegen de geldende heersende overtuiging. In die tijd was de gedachte die je aanhing dat je die God moest dienen die bij dat land hoorde. En Abraham en Lot, die waren daar gekomen in het land van de Canaanieten en van de Ferizieten. En daar werden andere goden gediend. En wilde je de zegen ontvangen van die landgoden, dan moest je ook die goden gaan dienen. En dat deden ze niet. Zij voegden zich niet in de godsdienst van de Canaanieten en van de Ferizieten. Ze deden niet mee aan allerlei gruwelijke offers, wilde feesten. Nee, zij dienden een andere god. Zij dienden de Heere. En dat was heel zichtbaar. Want overal waar Abraham en zijn gezin kwam en waar Lot kwam, daar werd telkens een altaar gebouwd. Elke keer als je de geschiedenis van Abraham en het eerste gedeelte dus ook van Lot leest, dan zie je dat ze waar ze ook komen, waar ze hun tenten neerzetten, waar ze hun boel uitpakten, daar zetten ze hun tenten op, daar dienden ze de Heer. Dat was zichtbaar. Het volk liep er langs en zag dat Abraham en Lot daar de Heere aanbaden. En als ze langs liepen en het offer was gebracht, dan waren die stenen nog warm. Daar lag roet op als bewijs dat daar net een dier verbrand was. In die omgeving roken ze het. Als er weer een dier geofferd werd aan de Heere, heel de omgeving zag het, hoorde het en rook het. Zij dienden de Heere, dat namen ze serieus. Die vreemde volkeren, die Canaanieten en de Ferizieten, hebben alles gezien en alles gehoord. Ook dit, dat Abraham, dat Lot, dat al die mensen daar eigenlijk helemaal niet anders zijn dan zijzelf. Nee, ze zeggen wel dat ze anders zijn, maar ze doen niet anders, want ook zij maken ruzie. Ook zij gaan met elkaar op de vuist. Ook die mensen die die onzichtbare God dienen, die hebben blijkbaar ook iets van hebzucht, die willen ook alles hebben en vasthouden. Ja, ze zeggen dat ze anders zijn, maar ze doen niet anders. En daarmee, door die ruzie, dat handgemeen, die twisten, wordt de naam van de Heere gelasterd. Die geschiedenis, lang geleden, 3.500 jaar, die heeft vanochtend onze aandacht. En dat woord, dat klinkt hier in de kerk. Dat komt tot ons, tot u, tot jou en tot mij. Niet een woord in de wereld, maar een woord gericht tot gelovigen. Een woord gericht tot de broeders en de zusters die anders zijn, toch? Want u zit vanochtend hier. Anders dan de wereld, toch? Die vandaag hele andere dingen doet, andere dingen aanbidt. Wij zijn hier. Wij, dat geldt toch van ons? Die door de Heere rijk gezegend zijn. Natuurlijk de een wat meer, de ander wat minder. Maar kijkt u eens rond in deze wereld. En laat de berichten van heel de wereld eens naar u toe komen. Gemeente, wij zijn schatrijk. We wonen in een vrij land. Er is genoeg te eten en te drinken. We hebben een huis om in te wonen. We hebben kleding. Wij zijn in vergelijking met zoveel anderen in deze wereld werkelijk schatrijk. Wij zijn door de Heere gezegend. Wij hebben zo ontzettend veel ontvangen. Ja, en dan kan daar zomaar iets in je hart komen. Hebzucht. Dat bij alles wat je al ontvangen hebt, dat je nog meer wilt. Dat je nog meer wilt. Dat je nog meer wilt bezitten. En dat dat verlangen in je hart alleen maar groter wordt. Een honger die maar niet te stil is. Een honger van hebben, halen en houden. Dus als die wolf, weet u nog? Aan het begin van de preek. Dat je maar blijft likken en maar blijft gaan en blijft halen. En zodanig zelf dat je elkaar dan het leven zuur gaat maken. Dat er harde woorden vallen. Dat er boze woorden vallen. Dat je gaat schelden op een ander. Schelden op zijn rijkdom. En die ander verdacht maken. Hoe komt hij daaraan? Zou hij dat wel heel eerlijk hebben gedaan? En dat de verhalen erbij komen van roddel en van achterklap. Dat we geweld gebruiken. Nee, fysiek natuurlijk niet. Maar dat we onder een schijn van recht ons gelijk proberen te krijgen. En dat het gebeurt. Dat broeders tegenover elkaar staan bij de wereldlijke rechtbank. Die op een ander moment samen het avondmaal vieren. Dat er gevochten wordt op die manier. Tussen broeders en zusters. Of tussen zusters onderling. Om geld en om goed. En dat daardoor allerlei dingen onderling kapot gaan. Om geld. Om een erfenis. Om een familiebedrijf wat blijkbaar niet goed is afgewikkeld. Niet door de wereld, maar door broeders en zusters die hun geloof beleden hebben aan de Heere voor het aangezicht van de gemeente. Die samen het avondmaal vieren en die proberen hun recht te halen. Die problemen niet oplossen. Hun geschillen niet bijleggen. Niet de minste zijn. Of zomaar het erbij laten zitten. En die onmin, dat ongenoegen, de gebrokenheid maar laten bestaan. En het allerergste is, de Kanaanieten en de Ferizieten in deze wereld zien het ook. En die zeggen het. Die mensen van de Maranatengemeente, die zeggen wel dat ze anders zijn. Die zitten wel zondags in de Emmanuelkerk. Maar moet je ze door de week zien? Ze zijn helemaal niet anders. Ze zijn net zoals de wereld. Ze zijn net zo goed bevangen met dat virus wat in de wereld rondgaat. En wat zegt Paulus daarvan in 1 Timotheus 6? Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk wil worden, die vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doet wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met veel smarten doorstoken. U echter, o mens die God toebehoort, vlucht van deze dingen. Is dat ook onder ons? Dat we heel eerlijk moeten zeggen, nee, niet naar uw buurman kijken. Naar uzelf. Dat de naam van de Allerhoogste God door ons gedrag wordt gelasterd, omdat we een broeder of zuster nota bene om geld het licht in de ogen niet schunnen. Twist en tweedracht. De schrift zegt het nog scherper. Dat is het eigen werk van de duivel zelf. Gemeente, hoe ligt dat in ons leven? Niet naar een ander kijken. Naar jezelf. Ook naar mezelf. Hoe ligt dat? Geven we zo de boze ruimte? En zijn we oorzaak dat de naam van de Heere gruwelijk wordt gelasterd in deze wereld? We gaan naar het tweede. Het kijken. Die situatie daar tussen Abraham en Lot, die is onhoudbaar. Zo kan het niet langer. Nog even en het handgemeen en de ruzie loopt zo hoog op, dan gaan er zelfs doden vallen. Dat land, dat kan hun beiden niet meer dragen. Nee, Lot neemt niet het initiatief, maar dat is Abraham. Zo lazen we dat in Genesis 13 vers 8. Abraham die het initiatief neemt en tegen Lot zegt, Abraham, zo gaat het niet, wij moeten een keuze maken. Eigenlijk had Lot dat moeten doen. Hij is toch de stamhouder, hij is toch de oudste, hij is toch de eerst aangewezen. Nee, hij niet. En toch, Abraham die zet Lot wel in die positie. Je leest dat als je naar die aanspreekvormen, als je daar goed naar kijkt in het Hebreeuws. Het zijn beleefdheidsvormen. Abraham die spreekt Lot aan en geeft hem de keuze, geeft hem de positie als oudste, als de eerst aangewezen. Hij die de keuze mag maken, hij die ook de keuze moet gaan maken. Hij die toch in feite, als je naar de familie kijkt, de oudste en de eerste rechten heeft. Ondanks dat Abraham zelf de belofte van de Heer had ontvangen, geeft hij daarmee zijn neef Lot de eerste keuze. In dat conflict, en daarmee is het ook een conflict waar gaat, voor wie is nu die zegen? Wie is nu uiteindelijk die stamhouder? Lot. Met nadruk een gelovige. Die de belofte van de Heer had gehoord en geloofd. Die de Heer had gediend en voor hem had neergeknield. En toch in zijn hart vervreemd. Ja, daar gestaan bij het altaar, de Heer gediend, maar zijn hart was meer en meer weer vervuld met verlangen naar geld en naar goed. En je ziet ze daar in gedachten staan. Lot en Abraham. En Abraham die geeft hem dan de keuze. Ze overzien daar het land en Abraham zegt het hele land ligt open. Laten we een keuze maken. En hij doet een voorstel. Als jij nu naar rechts wil, dan ga ik wel naar links. Of als jij naar links wil, dan ga ik naar rechts. Goed om te weten, waar staan ze? Ze staan daar tussen Ai en Bethel. Dat is zo'n beetje op 1/3 van onder in het land. Bijna op de helft. Dus aan de ene kant heb je het noorden en aan de andere kant heb je het zuiden. En zo moet je die woorden links en rechts ook lezen. Die betekenen hier, links, dat is het noorden. Rechts, dat is het zuiden. Je ziet dat terug in de verdeling van de stammen. Benjamin, zoon van mijn rechterhand, is de stam die het meest in het zuiden lag. Ga je dus naar het noorden of ga je dus naar het zuiden? Dus binnen het beloofde land. Zodat beiden konden blijven delen in de zegen van de Heer. Zodat allebei, Abraham, maar dus ook Lot, onderdeel kon zijn en blijven van de belofte van God die hij gegeven had aan Abraham. En wat doet Lot? Lot die kijkt. En als je dat zo leest in vers 10, die eerste woorden, dan zeg je, dat is toch mooi. Lot sloeg de ogen op, hij kijkt. Maar waar kijkt hij heen? Slaat hij zijn ogen op, Psalm 121, tot de levende God om hulp en om bijstand, omdat hij beseft er moet een keuze gemaakt worden. Maar Heer, ik kan alleen maar een keuze maken met u en met uw goedkeuring en met uw toestemming. Hoe zal ik anders kunnen gaan zonder uw wil? Nee. Heft hij dan zijn ogen op naar zijn oom Abraham, dat hij Abraham aankijkt en zegt, oom, het is waar, er moet een keuze gemaakt worden, je hebt helemaal gelijk en ik heb het laten lopen, maar u hebt de belofte van de Heer ontvangen, de Heer heeft u het woord gegeven, laten we samen bidden tot een keuze komen. En wat is nu de weg van de Heer hierin? Nee. Lot slaat zijn ogen op en zag heel de Jordaanvlakte. De Jordaan die zo loopt van het noorden naar het zuiden en uitloopt in een grote vlakte. En in die tijd was dat nog geen dorre, zoute, barre vlakte, maar het was groen. Het was vruchtbaar. Er worden hier vergelijkingen gemaakt. En als u er geweest bent, dan kent u het. Er wordt een vergelijking gemaakt met Egypte. Langs de Nijl, die vruchtbare rivier die telkens overstroomt en waardoor het groen is rond die rivier. Waar het vruchtbaar is, waar je kunt leven. Waar het goede van het land wordt opgehaald. Zoals Egypte toen al de graanschuur van de wereld was. De vergelijking die zelfs wordt gemaakt met de hof van de Heere. De hof van Eden. Een goed land. Een vruchtbaar land. Daar, in die vlakte, daar is het leven goed. Daar zal ik het nog beter hebben. Daar zal ik nog rijker worden. Daar kun je pas leven. Echt genieten van het goede van deze wereld. Lot, hij slaat zijn ogen op en waar kijkt hij naar? Hij kijkt naar het land van Sodom. Het land waar een grote goddeloosheid te vinden is. En dat moet hij geweten hebben. Daar werd de Heere niet gediend. Sterker nog, daar werd de gruwelijkste goddeloosheid bedreven. Die volkeren, die mensen die daar wonen, zo gulzig, in die haar helemaal in de ban van de zonde. En Lot? Een gelovige? Ja, hij stond daar bij het altaar van de Heere. Heeft de Heere gediend, voor hem neergeknield, maar blijkbaar kan dat. Hoe dat gegaan is? Is er iets geknapt? Of zou het geleidelijk zijn gegaan? Dat hij zo langzamerhand meer en meer ruimte heeft gegeven en zijn hart meer en meer vervuld is met de begeerte en het verlangen naar de zonde en alles van de wereld. Hij kijkt. Waar kijkt hij naartoe? Hij kijkt over de grens heen. Als je het legt naast de gegevens in Genesis 10, dan lag de vlakte van de Jordaan met deze steden lag buiten het beloofde land. Lot, hij kijkt niet naar het noorden, niet naar het zuiden, maar hij kijkt over de grens, buiten het beloofde land, naar het oosten. Hij verlangt naar iets wat ligt buiten Gods belofte. Waar kijken wij naar? Wat zien onze ogen? Waar verlangt ons hart naar? Deze wereld die vol is met verleidingen, dat trekt. En de boze die uw hart kent. En het allemaal aantrekkelijk voorspiegelt, je heel precies kent, je doorgrond en ons hart. Ook het hart van een gelovige. Iemand die zijn geloof heeft beleden, die de Heere kent, die het woord van de Heere echt gehoord heeft. Ook daarvan geldt het woord uit Romeinen 3. Wat komt er uit ons hart voort? Slechte. Boze, zondige verlangens. De zaligmaker zegt het ergens, dat er een manier van kijken is, een manier van verlangen, wat zondig is. Dat we kijken, dat we aanzien. Hij zegt dat in het verband met de seksualiteit. Wie een vrouw aanziet, niet zomaar kijkt, maar aanziet om te begeren. In gedachten veel verder gaan dan wat je alleen maar ziet. Lot, die kijkt. Lot die verlangt en in zijn gedachten, in zijn verlangen, hij woont er al. Waar kijken wij naar? Wat komt onze ogen binnen? Waarmee vullen wij ons hart? Deze wereld die vol is met signalen, met prikkels, met verleidingen, het komt op ons af. We kunnen er niet omheen, je ziet het in de media, de reclame, de prikkelende beelden die iets met je doen. Kijken we daar met een verlangend hart? Of wenden we ons oog af en proberen we het hart af te sluiten? Of zien we het? Kijken we ernaar? Geven we zo voeding aan dat verlangen, voeding aan die begeerte? Telkens weer en steeds meer. En dan? Als je dat doet, dan gebeurt er wat we gezongen hebben in Psalm 32. Dan gaat de dienst van de Heere gaat opdrogen. Dat wordt zo droog en zo dor als een woestijn door de zon. Dan wordt het een woesternij in je hart. Die geen weerstand geeft. Maar je blijft voeden en je inbeeldt dat je al ermee bezig bent. Dan, ja, dan kan ineens dat er iets knapt. Maar veel vaker en veel gevaarlijker is het dat je heel langzaam wegglijdt. Dat je het gaat oprekken. Dat je meer en meer naar de grens toe gaat en op de grens gaat leven. En dit kan nog net wel en steeds verder je grenzen gaat verleggen. Dat we lijken op die wolf. Dat je bezig bent je te voeden aan de zonde, steeds meer en steeds weer. En die zonde, die vreet je uiteindelijk helemaal op en leidt uiteindelijk tot de dood. Want als je dat pad inslaat, dat geweten, dat stemmetje wat zegt dat moet anders en dat kan zo niet, dat gaat steeds minder spreken. En dan ga je op in de zonde en dan wordt het donker in je leven. Omdat de vorst van de duisternis je helemaal inpalmt. Gemeente, u, jij, ik, waar kijken we naar? Waar verlangen we naar? Waar voeden we ons hart mee? Bij Lot komt dat uiteindelijk tot een keuze. Hij kiest, derde, kiezen. Lot, hij maakt een keuze. Wat zijn ogen zien, Dat maakt dat zijn voeten gaan en hij gaat weg. En als je dat leest zo in Genesis 13, dan gaat het in één keer heel snel. Het gaat snel, hij heeft haast. Geen enkel woord van afscheid, hij is ineens weg. En Abraham staat daar alleen. En zijn hoofd is gebogen. Dat weten we uit vers 14. Want de Heere moet dan tegen hem zeggen, hef nu je ogen op. Til je ogen op en kijk om je heen. Abraham die staat met zijn hoofd naar beneden. Zijn ogen vol tranen, vol van verdriet. Niet alleen om het afscheid, maar vooral om de keuze die zijn neef, zijn broeder heeft gemaakt. Gekozen voor het kwade. Om bij de zonde te gaan leven. Om weg te gaan uit het land van Gods belofte. En wat is nu het verschil tussen Abraham en Lot? Het verschil, dat vind je eigenlijk terug in vers 18. Want Abraham gaat er ook op uit. Hij vertrekt daar ook, gaat ook ergens anders wonen. Maar wat doet Abraham? En Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. Dan komt het. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Lees de geschiedenis van Lot maar. Nergens lees je terug dat Lot een altaar bouwt. Abraham, hij kiest een vaste plek uiteindelijk met de Heere. En Lot? Ja, Lot, hij blijft onrustig. Ook dat lezen we, vers 12. Dat staat er met nadruk. Abraham woonde in het land Canaan en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. Daar zit een beweging in. Rusteloos. Hij gaat daar door dat land heen en zet iedere keer zijn tenten steeds weer een stukje verder. Abraham, dat blijft een vreemdeling. Een bijwoner. Een tentbewoner. En Lot? Lot verlaat uiteindelijk zijn tent. Hij gaat uiteindelijk in Sodom wonen, in een huis. Hij wordt zelfs bevorderd tot een van de oudsten van die stad en zit daar in de poort om recht te spreken. Heeft een positie van aanzien daar te midden van de goddelozen. Lot en zijn gezin wonen daar in Sodom, dat door en door goddeloos is. En dat is van kwaad tot erger, van stap tot stap gegaan. Heel geleidelijk aan. Nee, eerst woonden ze op een afstand van die steden, in een tent, in de vlakte. Maar het is toch wel ver weg naar Sodom. En zijn vrouw wil toch wel graag een keer winkelen. Het is toch wel erg ver weg voor die meiden van Lot. Die willen toch ook wel eens graag andere meiden ontmoeten. En er zijn zulke leuke meiden daar in Sodom. En die herders, het is wel praktisch als we wat dichter bij die stad wonen. Kunnen we onze zaken wat meer regelen en de contacten wat intensiveren. Echt een plek vinden in dat land. En Lot, hij stijgt daar in de rangorde, zit daar in de poort van de stad. Wij zouden zeggen, het wordt een gerespecteerd lid van de gemeenteraad. Of zou die wethouder zijn geworden? Nou, zoiets. En zo wonen ze daar in Sodom. Dat ging van kwaad tot erg en ze kwamen steeds dichterbij. En daar wonen ze dan in de stad Sodom. En ze worden helemaal Sodom. Die meiden, die krijgen verkering. Met jongens uit Sodom. Lot een positie. En zelfs als het oordeel komt, als de boodschappers van de Heere komen en zeggen je moet nu de stad verlaten, dan moeten ze Lot en zijn gezin werkelijk de stad uitsleuren. Want ze zitten helemaal vast aan die stad. Nog een keer, wat is het verschil nu tussen Lot en Abraham? Abraham bouwt overal waar hij naartoe gaat een altaar, Lot niet. Dat altaar dat stond er niet voor de sier, maar werd gebruikt. Daar werden de offers gebracht. Abraham die blijft leven bij het woord van de Heere. En die de weg gaat in gehoorzaamheid aan de Heere zelf. Maar beide zijn toch gelovig? Paulus op Petrus, hij zegt het toch? Paulus die zegt het, op Petrus zegt het toch ergens? Dat hij als rechtvaardige toch uiteindelijk, ja wel zijn ziel gekweld heeft, maar toch een rechtvaardige. De geschiedenis van Lot laat zien dat zelfs een rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dat ligt niet aan God, maar dat ligt in deze geschiedenis aan Lot. Ja, uiteindelijk is Lot gered. Is Lot behouden. Maar wat heeft hij teweeggebracht? En dat maakt die keuze zo onbegrijpelijk, zo verbijsterend ernstig. Zijn vrouw? Een zoutpilaar. Zijn dochters, als u het einde weet van het leven van Lot, zonder God en gebod en zijn kleinkinderen. Dat hele nageslacht van Lot, het zijn heidenen, door en door heidenen. Gemeente, waar woont u? Waar wonen wij? En misschien sta jij wel voor die keuze dat je ergens moet gaan wonen en dat je van Urk af moet. Nou is dat hier voor de meeste Urkers natuurlijk ondenkbaar, want als je hier woont, dan ga je niet weg. Maar het komt voor dat je ergens anders naartoe moet. Waar ga je dan wonen? Wat bepaalt dan de keuze voor je woonplek? Heel praktisch. Is dat alleen je werk, alleen je studie? Daar zit toch dan ook deze overweging toch bij. Dat we een plek zoeken waar je fatsoenlijk naar de kerk kunt gaan. Dat je een woonplaats zoekt waar ook je kinderen op betrekkelijke korte afstand, dat ze fatsoenlijk naar een goede school kunnen gaan, waar echt de Bijbel open gaat. Dat is toch belangrijk? Ja, zegt u, maar we hebben toch een roeping om deze wereld in te gaan. Het woord moet toch deze wereld in en dat moet toch gehoord worden? Ja, maar de vraag is dat echt uw roeping? Is het echt de overtuiging die gekregen heeft, die groter is geworden, die gegroeid is, dat het echt op uw hart ligt, dat u zegt, ja, ik kan er niet onderuit, ik moet die keuze maken, ik moet naar die plaats toe waar geen kerk is, om daar kerk te zijn. Is dat echt uw overtuiging of is dat een smoesje wat achteraf wel goed past omdat je graag de wereld ingaat? Wat is je motief? Onze motieven moeten natuurlijk wel zuiver zijn. Is het gebed van je hart dat de Heer meegaat? Of is het een vrome smoes om je geweten maar te stillen? De meesten van u zullen het dorp niet verlaten, denk ik. Maar zou het kunnen dat we nu al, ook hier op ons dorp, in Sodom wonen? In de contacten die we hebben? De plaatsen die we komen? Want die contacten die we dan hebben op de plaatsen waar we komen, wat doen we dan? Kunnen we daar, net zoals Abraham deed, een altaar bouwen en de Heere dienen? Of zijn dat plaatsen van eten en drinken, van plezier maken, en dat je, als je heel eerlijk bent, als je daar de 10 geboden langs legt, dat je zegt, eigenlijk kan dit niet. Nou, als het eigenlijk niet kan, moet u het helemaal niet doen. Dan moet u niet die verjaardagsvisite op zaterdagavond doen. Als u niet samen psalmen kunt zingen samen met de buurtvereniging in het tentenkamp, dan moet u daar wegblijven. Overal waar u bent, overal waar u contact hebt, kunt u daar werkelijk echt naar eer en geweten een altaar voor de Heere oprichten. Dat het woord opengaat, dat je samen de psalmen zingt, dat je spreekt over de dienst van de Heer. Nee, niet nadat je veel gedronken hebt, waar alle remmen weg zijn, maar eerlijk en oprecht. En leg dat nou eens langs je leven. Of gaan wij op vakantie naar Sodom? Dat we plaatsen bezoeken, activiteiten ondernemen, ver weg van huis, niemand die het ziet. Maar als je heel eerlijk bent, en dat animatieteam op dat vakantiepark, ja, het is wel leuk dat de kinderen naartoe gaan, maar wat ze daar doen en wat ze daar maken, ja, het kan eigenlijk, dan moet u dat niet doen. Dan moet u daar wegblijven. Dan moet u dat afbreken, dan moet u dat desnoods afzeggen. Want ook op andere plaatsen waar je tot rust komt, daar niet laten voeden met het boze. Laten voeden door de boze. Of zou het kunnen dat we Sodom op zak hebben? In huis hebben? In deze beeldcultuur. Met alle schermen, hele grote, maar ook hele kleine schermen. Van alles wat er naar je toe komt, van alles wat je ziet, en het overgrote deel wat er te zien en te horen en te consumeren is, laten we heel eerlijk zijn, gemeente. Dat is zonder God. Dat is door en door goddeloos. En dan spreek ik u aan als gelovige, u die belijdenis hebt gedaan. Spreek u aan die hier bij het doopvond stond en opnieuw beleden heeft dat u uw kinderen zult opvoeden in de vreze des Heren. Ik spreek u aan, ambtsdragers, ik spreek mezelf aan, oud-ambtsdragers die ook een belofte voor de Heere hebben gedaan. En wat is daarvan terechtgekomen? Om het zo te zeggen, wat is uw, wat is jouw, wat is mijn schat? Want waar je schat is, daar zal je hart zijn. Anders gezegd, als het een keuze is, en ga dat voor uzelf na, niet voor uw buurvrouw of uw buurman. Als wij een keuze hebben gemaakt zonder God, dan palmt die keuze ons langzaam maar zeker in. We worden steeds verder en steeds meer meegenomen daarin. Want die keuze wordt een macht waarin je uiteindelijk stikt. Ja, zelfs een gelovige. Lot. We lezen dat hij zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft. Dan moeten we niet alleen maar denken dat hij daar last van had van zijn zonde. Dat ligt wel breder. Die momenten zullen er geweest zijn dat het geknaagd heeft. Dat er iets van wroeging is geweest. Maar dat kwellen van zijn hart, het kwellen van zijn ziel, dat is ook dit, dat hij door zijn keuzes, door de weg die hij is gegaan, door het loslaten van de Heere, door de Heere niet meer te dienen, dat de Heere zijn vriendelijke aangezicht heeft verborgen. En dat heeft hem uiteindelijk gekweld, dat heeft hem uitgedroogd. Hij is gekweld omdat er ook, en dat kan niet anders, er bitterheid in zijn hart, in zijn leven is gekomen. Zich afzetten tegen het oude leven. Abraham, ja, die ging ook naar Egypte, was ook een zondaar. Gekweld, opgedroogd, in de duisternis. En jawel, Lot is uiteindelijk gered, als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Maar zijn vrouw, zijn dochters, zijn kleinzonen, verloren. Gemeente, het is onze roeping. Niet om inwoner van deze wereld te zijn, maar een vreemde. Een vreemdeling. En dat kunnen we niet in eigen kracht. Als u het zegt in uw leven, ik hoop het van harte dat het anders moet en dat er bekering nodig is. Maar dat kunnen we niet in eigen kracht. Dat kan alleen door te leven bij het woord van God. Door te leven bij het altaar. Door elke dag opnieuw weer de toevlucht te nemen tot de levende God. Elke dag opnieuw weer door het geloof gebruik te maken van het bloed van Jezus Christus. Ons hart. Ons hart dat verlangt, dat begeert. Maar het heeft wel gezonde voeding nodig. Woord van Christus. Het gebed tot de levende God. Of blijven we eten, blijven we ons vullen met het eten uit Sodom. Wat opgediend wordt door de boze. Wat zoet lijkt te smaken, maar waar het einde uiteindelijk alleen maar bitterheid is. Het heeft iets weg van fastfood. Uiteindelijk vervult het niet. Het is slechte voeding en het brengt je uiteindelijk naar de dood. Terug weer naar dat voorbeeld, helemaal het begin van de preek, van die wolf. Die wolf die blijft maar drinken. En die bloedt zo langzaam maar zeker helemaal dood. Voelt zich aan het eind helemaal verzadigd. Met zijn eigen bloed. En valt uiteindelijk dood neer. Verzwakt. In slaap. En dan slaat die jager, die Eskimo, die slaat toe. Als het nou vanochtend, dat zou zomaar kunnen, over jou gaat. Over u gaat of over mij gaat. Dan is er maar één remedie. Niet half. Maar radicaal. Om weg te gaan. Die wolf die blijft niet behouden door maar half aan dat mes te likken. Hij moet daarmee stoppen. Hij moet daarmee breken. Als we in de greep zijn. Door het verlangen naar deze wereld. En ons telkens weer laten vullen. Met het slechte van deze wereld. Vlucht daarvan. Ga weg daarvan. Breek daarmee. En roep tot de levende God. Zoek het bij die God. Die in Christus naar deze wereld is gekomen. En ook vanochtend juist dit woord laat horen. Om u wakker te schudden. Om u op te roepen. Om u te brengen. Aan de voet van het kruis. Te brengen bij dat altaar, waar dat volmaakte offer is gebracht. En dat offer is beschikbaar, altijd en ook nu, om het daar te zoeken en daar te vinden en te ontvangen en verzadigd te worden, over te houden. Zoek Jezus Christus en leef. Amen.